op het moment dat je niet een bepaalde visie hebt op wat er in je hoofd en in je lijf aan de gang is, op het moment dat je het gewoon niet weet, dan is het ook echt storend en dan is het ook echt beperkend. En dan kun je je ook echt een patiënt voelen. Iemand die gewoon ziek kan worden van de muren en de grenzen en de tekorten waar hij continu tegenaan loopt.
Dit is de podcast Aan het werk met ADHD.
Aan het werk met ADHD.
Je luistert naar host Frans Vizee over de voor- en nadelen van ADHD. Want hoe ga je hier elke dag weer zo goed mogelijk mee om? Je krijgt gerichte tips en adviezen. Coaches, behandelaars, werkgevers en natuurlijk ADHD'ers en ervaringsdeskundigen schuiven aan.
ADHD, aan het werken mee.
Welkom in de podcast Aan het werk met ADHD. Mijn naam is Frans Vizee en ik spreek vandaag met Frank van Strijen. Hij is schrijver van het boek Hoera, ik heb ADHD en pionier op het gebied van positieve ADHD-beleving. Als ervaringsdeskundige weet hij niet alleen hoe ADHD werkt, maar ook hoe het voelt. Al 20 jaar zoekt Frank naar inzichten, systemen en praktische toepasbare kennis om alles uit ADHD te halen wat erin zit. Hij heeft met gevoel voor humor meer dan 100 tips opgetekend voor een effectief leven met ADHD, aangevuld met praktische opdrachten. Welkom Frank in de podcast Aan het werk met ADHD. We gaan het hebben over je boek Hoera, ik heb ADHD. Is de uitgave autobiografisch?
Absoluut. Ja, het boek is eigenlijk een beetje ontstaan. Ik ben nu 25 jaar geleden gediagnosticeerd. Misschien wel als een van de eerste van Nederland, of in ieder geval de eerste groep in Nederland van jongvolwassenen die een diagnose kregen. Daarvoor was dat iets wat eigenlijk alleen maar bij jonge kinderen gebeurde. En in die tijd ging dat heel anders dan nu. Ik stond binnen 15 minuten weer buiten met een receptje in mijn hand en had een diagnose, maar wist eigenlijk helemaal niet wat er speelde en wat ik daar wel of niet mee kon. In de periode daarna, dus toen ik ook nog vrijgezel was, toen ja, leerde ik mezelf vooral maniertjes aan en vond ik mijn weg wel. Totdat ik zo eind jaren 20, 29, 28, 29 ging trouwen en ging samenwonen. En dat werd ineens een hele ongelooflijke complexe puzzel. Om samen te leven met iemand die geen ADHD heeft en om dat in goede banen te leiden. En ik ben toen op zoek gegaan naar nou, hulp daarvoor, kwam bij een grotere organisatie die hulp aanbood aan volwassenen met ADHD. En ik had een hele specifieke vraag. Leer mij samenleven met ADHD met iemand zonder ADHD. En eigenlijk het enige wat ze in de aanbieding hadden was een heel algemeen traject. Waar ik eigenlijk niet zoveel mee kon. En dus moest ik op zoek naar eigen antwoorden. En het boek Hoera, ik heb ADHD is eigenlijk een beetje de uitkomst van die zoektocht.
Oké. Okay. De titel Hoera, ik heb ADHD leest als een feest.
Ja.
En daar leid ik uit af dat je van nature een optimistisch mens bent.
Dat is zeker waar. En tegelijkertijd is de titel nooit bedoeld als iets oppervlakkigs. En de laatste tijd hoor ik mensen bijvoorbeeld heel vaak de term superpower gebruiken. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar zelf helemaal niet van ben. Ik vind dat veel te oppervlakkig voor iets wat best wel heel complex is. Voor mij is ADHD en het benutten van de kracht van ADHD veel meer vergelijkbaar met topsport. Topsport is aan de ene kant fantastisch en tegelijkertijd kost het heel veel. Je hele leefstijl moet daarop afgestemd zijn. De manier waarop je slaapt, de manier waarop je eet, de manier waarop je... Nou ja, eigenlijk elk onderwerp in het leven is daardoor wel beïnvloed. En dan dat dagelijkse trainen en dat harde werken, dat ziet niemand. En één keer in de zoveel tijd kom je misschien wel of misschien niet op een podium te staan. Dan heb je een overwinning waarvan je echt kan zeggen, ja, dit is mij gelukt. Omdat mijn aandacht zich anders verdeelt dan gemiddeld. Omdat impulsiviteit mij drijft. En dan kun je inderdaad zeggen, hoera, ik heb ADHD. Maar het is dus niet een oppervlakkig verjaardagsfeestje, hoera. Maar het is meer een hoera van, ja man, dit is me gelukt. Dankzij het feit dat mijn brein bekabeld is zoals het is.
Ja, je beschrijft een complex beeld waar een ADHD'er mee te maken krijgt, als hij dat heeft ontdekt. En ik vroeg mij af, toen ik dat boek doornam, voor wie heb je het boek geschreven?
Ja, dat vind ik een hele leuke vraag. En het makkelijke antwoord is natuurlijk voor iedereen die ADHD heeft. En dat is denk ik in de kern ook wel zo. Maar ik denk wel dat de mensen die op latere leeftijd ontdekken dat ze ADHD hebben, die hebben vaak al in de interactie met hun omgeving heel veel negatieve momenten gekend. Misgelopen relaties, verwachtingen die niet waargemaakt werden, opmerkingen die herhaaldelijk op ze afkwamen en die een beetje als grammofoonplaten in hun denken, in hun systeem zijn gaan rondbanjeren. En je ziet vaak dat als mensen op een wat latere leeftijd een diagnose krijgen, dat er al een zelfbeeld behoorlijk veel deuken en veel kreuken heeft opgelopen. En voor die doelgroep is het wel een beetje in het bijzonder geschreven. Om gewoon ook, de meeste mensen die op latere leeftijd een diagnose krijgen, die ervaren aan de ene kant heel veel opluchting, maar ook wel een soort van periode van rouw. Rouw over mislukte mogelijkheden, mislukte kansen. En het is toch in het bijzonder ook wel voor die groep bedoeld om een hele andere visie op ADHD te geven en handvatten te geven om er echt een meerwaarde aan te beleven en een voordeel mee te doen.
Ja, ik haak even in op meerwaarde, want dat vind ik een interessante typering voor de relatie met ADHD.
Ja.
En de positiviteit die je met je boek bewerkstelligt. Ja. Want wat is de meerwaarde van de diagnose voor jou? En laat ik daarbij betrekken, de omgeving.
Ja. Waar ADHD, er zijn een aantal kenmerken essentieel voor ADHD. Waarbij ik meteen wil opmerken dat iedereen met ADHD in zichzelf weer uniek is. Dus hoe ADHD beleefd wordt door een persoon verschilt ook wel weer van persoon tot persoon. Maar in de kern komt het er natuurlijk op neer dat daar waar mensen zonder ADHD het redelijk goed lukt om hun aandacht langdurig op één punt te richten, aan één ding te geven, zullen ADHD'ers hun aandacht verdelen over alles tegelijkertijd. Vaak in een vrij kortstondig moment. Dus er is in mijn beleving ook absoluut geen sprake van een aandachtstekort. Er is net zoveel aandacht. Alleen in plaats van dat het zich langdurig op één punt richt, verdeelt het zich over alles tegelijkertijd. En er zijn natuurlijk ontzettend veel verschillende contexten te bedenken waarin dat een waanzinnige voordeel is. Dus ik gewoon even naar mijn eigen leven mag kijken. Naast dat ik veel spreek en schrijf en bezig ben met ADHD, werk ik ook met jeugd. Jeugd die om allerlei redenen een hele ingewikkelde start in het leven maken. En dat gebeurt heel vaak in groepsverband. En daarbij is het een kwaliteit om alles in die groepsdynamiek in één oogopslag te zien en te voelen en mee te maken. Dus laat ik even de context nemen van een verjaardag en ik ben in een gesprek met één iemand, maar mijn ogen schieten alle kanten op en mijn oren die horen alle geluiden daaromheen. Nou, in zo'n context is verdeelde aandacht een zwakheid. Maar als ik in gesprek ben met een jongere en tegelijkertijd wordt mij gewaar wat er om ons heen gebeurt, zelfs wat er achter mij gebeurt, waardoor ik bijvoorbeeld kan reageren op dingen terwijl ze nog heel klein zijn, waardoor ik ze ook heel klein kan houden, dan is in ene die verdeelde aandacht een meerwaarde. Dus, en daar zit denk ik ook de hele kracht van het verhaal, dat het gaat om een bepaalde kenmerk die in zichzelf neutraal is. En door een contextverschuiving kan het een kracht en een meerwaarde worden.
Ja, als ik nog even goed naar je heb geluisterd, en dat kwam ik ook in het boek tegen, dat gaat dan over kwaliteit waar jij het over hebt. Altijd aanstaan, schrijf je ergens, is een kwaliteit.
Ja.
Waaruit blijkt dat? Kun je dat duiden?
Nou ja, kijk, het is een kwaliteit, maar het is ook wel weer een kwaliteit om daarmee een balans te kunnen vinden. Maar daar komen we zo meteen dan denk ik nog wel op. Nee, het heeft te maken met bijvoorbeeld in zo'nzelfde setting. Dus ook als ik mij, in het dagelijks leven mag ik verantwoordelijk zijn voor een kleinschalige opvang voor uit huis geplaatste jongens. Ook als ik bijvoorbeeld met een paar van die jongens tv aan het kijken ben, en dit speelt zich af in een wat grote woonkamer, dan is er altijd een hele sterke mate van bewustzijn. Waar is iedereen? Welke geluidjes hoor ik allemaal om me heen? Wat zie ik? Wat ruik ik? Wat voel ik? Wat hoor ik? Wat proef ik? ADHD gaat niet alleen maar over prikkels die je ziet, maar over de brede scala van zintuiglijke waarnemingen die ongefilterd binnenkomen. En de opmerkzaamheid, zelfs als je eigenlijk in een soort van ontspannen staat bent, dat je toch eigenlijk alles meemaakt om je heen. Mm-hmm. Ook in zo'n setting is dat een enorm voordeel.
Ja.
Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als je een leerkracht bent met ADHD, misschien niet op alle aspecten van het werk, maar dat ook in zo'n setting het opmerkzaam zijn op alles tegelijkertijd een enorm voordeel kan zijn.
Ja. Ja, dan noem je ook gelijk een doelgroep, onderwijs.
Ja.
Daar begint het eigenlijk al, hè? Want in die leeftijdsfase, denk ik even in de leeftijd van 6 tot 12,
ja,
bijvoorbeeld, dan hoor je ook vaak terug dat al een fase is van de jongens en meisjes die het daarover zouden moeten hebben.
Ja, nou, en dat is, herken dat is denk dat? Ik... Ja, ik herken wat je zegt, dat het een noodzaak heeft. Maar het zou absoluut nog heel veel meer moeten plaatsvinden in de realiteit.
Ja.
Mijn ervaring is, ik ben 48. In het leven van een volwassene, een jong volwassene, iemand die zijn schoolperiode doorgekomen is. Het is een uitdaging, 100%. Maar er is een plek te vinden voor elke persoon in de maatschappij met ADHD, waar deze ADD als een voordeel kan werken in werk en privé. Dat is een uitdaging, dat kost moeite, maar is ook de moeite waard. Mm-hmm. Het schoolsysteem, waarbij ik absoluut niet elke individuele leerkracht over één kan scheren, want er zijn ongelooflijk veel leerkrachten die een fantastische visie hebben op neurodiversiteit en die ontzettend goed met individuele leerlingen om kunnen gaan. Maar het schoolsysteem in zichzelf, Daar zit iets verkreukelends in voor dat brein wat aandacht wil verdelen over alles tegelijkertijd. Want het moet opletten op één ding. En dat ene ding is niet zelf gekozen, maar gekozen door die leerkracht. Dus de opmerkingen, let nu eens op, als een kind naar buiten aan het kijken is, dat is eigenlijk een hele rare paradoxale opmerking, want het kind is aan het opletten, alleen niet op jou. En... ja, omdat jij op dat moment niet de meest interessante prikkel bent. En dat brein, dat wil maar aandacht geven aan dat wat op dat moment het meest interessante prikkel is. En dat kan dus ook een los groefje aan je stoel zijn. Mm-hmm. Nou is het helemaal niet erg om kinderen met ADHD toch een beetje te proberen die vaardigheid van gekozen aandacht mee te geven. Het is niet erg om ze wat uit te dagen om dat te doen. Het is niet altijd erg om iets tegennatuurlijks te doen. Wat wel erg is als op een gegeven moment met het feit dat ze niet veel kunnen voldoen aan de gemiddelde verwachtingen, als dat gepaard gaat met negatieve opmerkingen of negatieve niet uitgesproken opmerkingen die te lezen zijn op blikken en in ogen van leerkrachten. Ja, dat kan zoveel gevolgschade organiseren. Dus schade die helemaal niet te maken heeft met de ADHD zelf, maar wel met de negatieve interactie eromheen. En dat kan zoveel druk zetten op het ontwikkeling van het zelfbeeld, dat op een gegeven moment het kind rondloopt met kenmerken, angstige oplettendheid, minderwaardigheid, waarvan we dan zeggen dat is de ADHD. Terwijl het eigenlijk de ADHD niet is, maar gewoon de gevolgschade van negatieve interactie in de schooltijd. En dat is wel echt rampzalig.
Ja, dat is traumatisch.
Absoluut, ja.
Daar heb je zelf ook last van gehad, hè? Want in het boek sta je er ook bij stil.
Ja,
ga je er ook op in.
Ja, klopt. En ik, in alle eerlijkheid, ik merk nog steeds van tijd tot tijd dat daar blauwe plekken zijn. Ik kom net terug uit het klooster. Ik ben bezig met het schrijven van het vervolg op Hoe raak ik ADHD. Met de titel Verliefd op ADHD wil ik een boek gaan schrijven over relaties tussen ADHD'ers en niet-ADHD'ers. Niet alleen maar liefdesrelaties, maar ook oude kinderrelaties, vriendschappen. Maar dus ook de leerkracht en de leerling. En het frappante was dat het schrijven van dit boek, het mijn ideeën via mijn vingers aan het toetsenbord en het zelf dan weer zien op het scherm, confronteerde mij enorm met inderdaad eigen blauwe plekken. Dat ik anekdotes aan het opschrijven was van mezelf, van mijn zoon. En dat ik gewoon merkte dat ik geroerd achter mijn laptop zat. Geconfronteerd met de realiteit van opmerkingen en blikken en misverstanden.
Hoe overleef je zo'n beleving? Ik bedoel, want dat komt periodiek dan blijkbaar terug. Dat is blijvende schade, zou je dan kunnen zeggen. Hè?
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Hoe heb jij geleerd om dat een plekje te geven? Want dat heb je ongetwijfeld inmiddels bereikt.
Ja, absoluut. Ontzettend goede vraag. En wat mij betreft bijna een van de grotere kernvragen die er gesteld kunnen worden. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat voor elke ADHD'er die op zoek is naar een manier om ADHD te beleven als meerwaarde, is dat hij ontzettend veel aandacht schenkt aan het afrekenen met de gevolgschade in zijn leven en haar leven. En meestal komt dat erop neer. Nou, dat kan met de hulp van hele goede vrienden, maar vaak is het de moeite waard om daar professionele hulp bij te zoeken. En ik zou dan niet eens naar een psycholoog of therapeut gaan met de opmerking, ik heb ADHD. Want daar kom je helemaal niet voor. Ik zou naar een psycholoog gaan of een therapeut met de opmerking, hey, ik heb zo'n last van minderwaardigheid. Hey, ik schrik zo snel van een opmerking die gewoon eigenlijk heel neutraal bedoeld is, maar binnenkomt als een ongelooflijk kritisch afwijzend gevoel. De term rejection dysmorphia komt de laatste tijd steeds meer om de hoek kijken, RSD. En het begint steeds meer op te vallen bij met name ook volwassen ADHD'ers, dat ze gevoeliger zijn voor afwijzing en kritiek dan gemiddeld. En dat zijn echt dingen die mensen moeten gaan oppakken en aanpakken met professionele hulp.
Ja. Hoe werkt jouw brein eigenlijk?
Ja, dat is een. Ik denk dat het soms een beetje een combinatie is van een kermis en een Formule 1 circuit. Nee, wat ik leuk vind is, ik ben zelf helemaal geen Formule 1 liefhebber. Maar ik vind het wel een mooie metafoor voor het ADHD-brein. Je merkt aan alles dat het brein gemaakt is om hard te gaan. Hard te remmen, hard te schakelen. Snelheid in gedachten, snelheid in associaties, alles erop en eraan. En het normaal dagelijks leven voor een ADHD die niet zijn context gevonden heeft, dat voelt dan ook aan alsof je met die Formule 1 raceauto door een woonwijk heen aan het rijden bent met drempels. Mm-hmm. Hoe goed je ook je best probeert te doen, het is altijd te snel en altijd met te veel geluid.
Mm-hmm.
Dus mijn brein voelt vaak aan als iets wat ontzettend snel wil gaan. Als iets wat continu gedreven is om een beweging vooruit te maken. Dat zijn ook trouwens iets wat ik soms heel uitdagend vind. Want nogmaals, in werk en zo heb ik daar een ongelooflijk goede modus in gevonden. Maar als ik dan wel eens in het weekend vrij ben, Dan zit ik soms wel eens met die vrije tijd dat ik denk van oké, en nu dan? Dus het altijd aanstaan wat je heel net even aantipte. Dat is ook wel iets waar ADHD'ers op een gegeven moment een weg mee moeten te vinden. Dat je ook tegen je brein kan zeggen, nu heel even niet. Ja. Want ik sta misschien wel altijd aan, maar mijn omgeving niet.
Nee. Maar heb jij dan ook niet een herstelperiode nodig?
Ja, klopt. Want als je dat nu niet goed doet. Een van de uitdagingen waar heel veel ADHD'ers last van hebben en heel weinig ADHD'ers over praten, omdat er een stukje schaamte op zit, is de uitdaging van de overprikkeling. Want het alles zien, alles horen, ruiken, voelen, proeven, dat is prachtig, dat kan prachtig zijn, maar het is ook wel heel veel. Dus ADHD'ers hebben het echt nodig om de vaardigheid van het, laat het maar even het afkoelen, om die onder de knie te krijgen. En dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn. In mijn trainingen kijk ik naar heel veel praktische manieren om dat te doen. En het een past beter bij het een dan bij het ander. Ik heb zelf, vind ik, mijn heil heel vaak in ijsbaden.
Mm-hmm.
Dus door letterlijk aan het eind van de middag. Ik heb dicht bij mijn huis heb ik een bad staan dat een graad of 4 is. En het is altijd even een drempel over om er ook daadwerkelijk in te stappen. Maar het werkt heel erg kalmerend. En we krijgen ook steeds natuurlijk meer, ik weet niet of dat een bekend fenomeen voor je is, maar kennis van de polyvagaaltheorie. Het kalmeren van je eigen autonome zenuwstelsel op verschillende manieren. Mm. Dat zijn inzichten die zijn zo ontzettend belangrijk voor mensen met ADD.
Okay.
Om grip te krijgen op je eigen kalmering.
Ja. Als we het daar dan toch over hebben. Als ik jou zo beluister, dan zou ik denken, je hebt helemaal niks nodig om jouw brein te laten floreren. Maar er zijn ook mensen die grote moeite hebben om in hun werk een omgeving te creëren.
Ja, klopt.
Waar ze kunnen floreren. Daar moeten echt aanpassingen plaatsvinden, zou ik maar zeggen. Hè? Om dat te kunnen. Heb jij dat ook? Of zeg je van, nee, dat is een aparte groep van mensen die toch wat anders in elkaar zitten dan ik?
Nou, weet je, kijk, het feit dat ik relatief makkelijk met jou hierover in gesprek kan en makkelijk kan komen met voorbeelden over hoe ik een aantal dingen aanpak, dat betekent niet dat het ook daadwerkelijk heel makkelijk is. Dat is een optelsom van, zoals je bij de intro al aangaf, van 20 jaar zoeken. Ook ik ben die persoon geweest die op een gegeven moment stond midden in een supermarkt, overweldigd raakte van de prikkels en zonder af te rekenen de supermarkt weer uitliep, omdat het gewoon niet meer ging en niet meer wist wat hij 's avonds moest eten, maar ook niet in die supermarkt kon blijven vanwege de overprikkeling.
Ja.
Dus ook ik ben die persoon geweest die op een gegeven moment echt die puzzel heeft moeten leggen en doorlopend is moeten blijven leggen, omdat ik er anders gewoon simpelweg niet uitkwam. En nog steeds tot op de dag van vandaag, in werk, in privé, kom ik situaties tegen dat ik denk, ik moet weer terug naar de tekentafel, want dit overprikkelt mij te veel, kost me te veel energie. Ik voel dat ik nu aan het modderen ben, letterlijk en figuurlijk, in plaats van aan het floreren. En ik denk ook dat mijn boek is helemaal niet bedoeld als van, je kunt op een gegeven moment op een punt komen en dan weet je het allemaal en dan kan je het allemaal. Maar het is meer eigenlijk bedoeld van, joh, hier heb je de kennis en de kunde waarmee je het kan uitvinden en kan blijven uitvinden en kan blijven verbeteren. Totdat het leven in ene weer iets moeilijks voor je betekent, dan moet je jezelf weer opnieuw uitvinden.
Ja.
Dus het zijn meer handvatten waardoor je in een creatiemodus kan blijven, waardoor je een situatie voor je kan laten werken. Maar dat blijft die topsport, dat blijft oefenen, blijft trainen. Ook een topvoetballer zal nooit zeggen, ik kan het spelletje nu, dus ik hoef niet meer naar de training toe.
Nee. Heel goed. Als ik zo met je praat, dan denk ik, ja, je hebt ADHD, dat zal ongetwijfeld. Maar ik krijg ook het gevoel dat ik met iemand te maken heb die hoogbegaafd is. Zou dat kunnen?
Dat klopt, ja. En dat is een extra een uitdaging aan de ene kant. En ook wel een iets helpends aan de andere kant. Het lukt me ontzettend goed om mezelf en de wereld om me heen te analyseren. En de creatieve van de ADHD en de mogelijkheden van de intelligentie, dat resulteert vaak wel in oplossingen en wegen om te bewandelen, om te kijken of ik een situatie kan verbeteren. Dus dat klopt. Ik vind het grappig dat je dat... Dat je dat pinpoint.
Ja, nou ja, kijk, het punt is dat je geeft nu een duiding aan hoe je dat dan ervaart als hoogbegaafde. Maar vaak spreek ik, dat is een beetje overdreven, maar ik spreek ook mensen die hoogbegaafd zijn. En dat dan maar op één gebied bijvoorbeeld. Hè?
Ja, dus
mensen denken vaak hoogbegaafdheid, dat ze op alles wat er dan gebeurt enzovoort kunnen excelleren. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Nee, dat is helemaal niet zo.
Helemaal niet zo. Maar wat het aardige bij jou is, dat is dat je hebt een hele vaardige pen. Je bent verbaal uitermate sterk. En je analyseert helder en begrijpelijk.
Nou, dankjewel. Dat is leuk om te horen.
Ja, ik bedoel, en daarom kom ik op die hoogbegaafdheid. Dat komt omdat ik naar je luister.
Ja, wat trouwens wel wonderlijk is daarbij, is als ik gewoon even naar mijn gezinssamenstelling kijk. Ik heb zelf 5 kinderen, waarvan 4 nog thuis wonen.
Mm-hmm.
Mijn jongste dochter is hoogbegaafd, zonder ADHD. En mijn jongste zoon is hoogbegaafd met ADHD. En de vermenging, kan ik dus heel goed de overeenkomsten en toch ook het onderscheid tussen pure hoogbegaafdheid en vermengd met ADHD, dat zie ik dagelijks voor mijn neus, zie ik dat gebeuren, zeg maar. En wat wel heel akelig daarbij is dat soms de uitingen van ADHD de hoogbegaafdheid kan maskeren.
Mm-hmm.
En dus mijn jongste dochter, alleen hoogbegaafd, weet je, die krijgt de hele dag door complimenten van leerkrachten, noem alles maar op. En die uit elke toets en elke test en elk cijfer en elke tentamen wat ze maakt, komt maar elke keer weer opnieuw naar voren hoe goed dat gezit met de intelligentie.
Ja.
Mijn jongste zoon, IQ van 137,
mm-hmm,
die kreeg in eerste instantie gewoon een kaderadvies. En nou is er niks mis met kader, helemaal niks.
Nee.
Alleen voor een IQ van 137...
Ja, dat is en dan is
er wel even wat aan de hand. En, ja. en de invloed van het stuiterig in zijn gedrag, het gemak waarmee hij afgeleid is, in ieder geval niet let op datgene wat volgens de leerkracht de bedoeling is, dat kan ontzettend de intelligentie maskeren. En tegelijkertijd, en dat is dan wel weer opvallend, als ik dan weer terugkijk naar de creaties die hij maakt. Hè, dat hij op zijn 6e levensjaar al met technisch Lego voor 16 bezig was.
Mm-hmm.
En dan zie je heel erg juist wel weer die intelligentie terugkomen.
Ja.
Dus het is een mooie combinatie. Maar in het schoolsysteem is het uitdagend.
Ja, het is natuurlijk ook de kunst om dat te ontdekken. Hè? Te analyseren. Te,
ja.
En dat betekent bijna individueel lesgeven. In de ruimste zin van het woord.
Klopt.
Om iedereen de ruimte te geven die nodig heeft om die eigen ontwikkeling te kunnen doormaken.
Ja, en dat is natuurlijk in het huidige schoolsysteem een ontzettende ingewikkelde uitdaging. En ik zie sommige leerkrachten daar op individuele basis ontzettend hun best voor doen en dan bijna opbranden.
Ja.
Omdat ze het gewoon zo goed willen doen.
Ja.
Dus daar is gewoon nog een ontzettende wereld te winnen.
Ja. Maken we even een ander overstapje.
Mm-hmm.
Want we hebben het nu zeer inhoudelijk over hoe een ADHD'er in het leven staat.
Yes.
En wat mij ook is verteld, en ook de vele gesprekken die ik inmiddels heb gevoerd met ADHD'ers, is dat ADHD'ers ook moeizaam hun weg vinden in boeken. En nou vind ik het zo frappant dat jij dus ook met een boek komt. En er komt zelfs een tweede aan. Ik kan me zo voorstellen dat jij weet dat ADHD'ers ook moeite hebben met het lezen van boeken. En toch kom je daarmee.
Ja.
Je hebt zelf ook een ontwikkeling doorgemaakt waar boeken absoluut een rol bij hebben moeten spelen, schat ik zo in. Hoe heb jij dat gedaan? Of ontken je dat allemaal, wat ik daar nu van
heb genomen? De rust nemen om een boek te lezen.
Mm-hmm.
En je niet om de 3 regels te laten afleiden. Of door iets wat buiten jezelf gebeurt, of door iets wat intern. Hè, want je kunt ook afgeleid raken door je eigen gedachten. Een boek lezen is sport.
Mm-hmm.
En ik zal ook eerlijk toegeven, er is een lange periode geweest dat ik ook daadwerkelijk mijn eigen boeken niet eens gelezen had. Wel geschreven, niet gelezen.
Mm-hmm.
Nooit als geheel. Wat mij altijd ontzettend goed lukte, is ADHD lezen. En ADHD lezen is dat je een artikel hebt en dat je gewoon eigenlijk in 3 minuten van boven naar beneden je ogen over een pagina laat glijden. En dat, in ieder geval bij mij werkt het zo, misschien wel bij meer ADHD'ers, dat op mijn eigen gevoel een soort magische wijze mijn ogen blijven hangen op precies datgene wat relevant is. Dus ik kon een boek lezen en dat was het niet echt lezen, maar scannen bij wijze van spreken. En op basis daarvan een toets maken of whatever. Sinds kort heb ik een andere manier voor mezelf bedacht. En die kost moeite. Maar levert ook daadwerkelijk iets op. En dat is de afspraak met mezelf Ik schrijf elke dag een uur en ik lees elke dag een half uur. Net zoals andere mensen naar de sportschool gaan of een andere afspraak met zichzelf hebben. En dit is gewoon, als ik daadwerkelijk een verschil wil maken voor mensen met ADHD, dan heb ik gewoon kennis nodig. Dan heb ik het nodig om op de hoogte te zijn van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Dan heb ik het nodig om op de hoogte te zijn van kennis over allerlei thema's die indirect daaraan verbonden zijn. Als ik datgene wat ik wil zeggen verder wil laten komen dan alleen maar een persoonlijke ervaring en een eigen mening, dan moet ik gewoon lezen.
Maar dan lees je anders dan het scannen wat je me net voorhoudt.
Klopt. Dus dit is een half uur daadwerkelijk woord voor woord met een pen in mijn handen om te onderstrepen en daadwerkelijk te lezen.
Ja.
En dat kost echt serieus een echte investering. Ja, dat is echt een investering. Ja.
Ja.
En daaromheen vind ik het wel heel fijn dat we ook leven in een wereld van podcasts, filmpjes. Zodat ik in ieder geval ook een soort van kan voorsorteren van wat is dan de moeite waard om te lezen.
Precies. Wanneer is ADHD nou een feest voor jou? Om toch maar even in die sfeer te blijven van je titel van je boek ook. He, want dat suggereert het toch wel?
Nou, wanneer het onder andere een feest is, is als ik naar mijn jongste zoon kijk en de dure celbatterij weer op max staat en ik gewoon de glimmers in zijn ogen zie. En soms kan hij zo enthousiast zijn over iets dat hij bijna begint te stotteren als hij het wil vertellen aan me.
Ja.
En nou ja, dat zijn momenten dat ik met ontzettend veel warmte en empathie daarnaar kijk. Wanneer ik het ook een feest vind, is merk ik, en dan is dat een woord feest is niet steeds het goede woord, maar dat zijn wel momenten waar ik heel tevreden over kan zijn, is op het moment dat dat hele kleine signalen van de nood op de hulpbehoevendheid van iemand anders in mijn blikveld komt.
Ja.
Ik reed vandaag over een 80 kilometer weg en dan zie ik plotseling in mijn ooghoek een heel jong kind, jaar of 3, 4 denk ik, alleen lopen. En die direct daarna registreer ik dat 20 meter erachter die moeder loopt, dus ik hoef er dan verder niks mee. Maar het is vaak in dat soort situaties dat er een hele korte tijd is tussen het scannen van een noodsignaal en in de actie komen. En vaak gaat dat gepaard met nou ja, onderdeel mogen zijn van iets wat een ander net nodig had. Of een oplossing of een crisissituatie die gesust is. En daar haal ik heel veel voldoening uit.
Ja, dus we wisselen eigenlijk het woord feest in voor blijheid.
Ja, absoluut. Een blijheid, een tevredenheid, een gevoel van doel. En, ja. En vooral wat ik zelf natuurlijk heel prettig vind, is ik denk de grootste. Ja, als ik 100 ADD's op een rij zet en ik vraag aan ze wat vind je het meest ingewikkelde aan de ADD, dan zullen ze zelf maar zelden de aandacht of de concentratie benoemen. Het meest ingewikkelde over het algemeen is de negatieve interactie met de omgeving.
Ja.
De opmerkingen, de blikken, de misgelopen verwachtingen. En voor mij zit dus ook de grootste voldoening als ik in situaties terechtkom dat verdeelde aandacht en impulsiviteit iets mag opleveren voor mijn omgeving. Dus niet eens alleen maar voor mezelf, maar dat ik iets kan doen en betekenen vanuit ADHD waar de omgeving echt iets aan heeft en blij mee is. Want dan krijg je een soort de cirkel rond de andere kant op. En dat geeft veruit de meeste voldoening.
Ja, vandaar ook dat tweede boek.
Absoluut.
Want dat is tastbaar.
Ja.
Om nog even in het boek te blijven. Je hebt, hoera, ik heb ADHD als titel,
ja.
Maar je hebt een ondertitel, zo lees ik dat althans, ja, van patiënt tot temperament.
Ja.
En zou je me dat nog kunnen uitleggen? Waarom die ondertitel?
Ja, ik dat heeft ten eerste te maken met het klassieke beeld van ADHD, hè? Dat het een stoornis is en dat je dus eigenlijk patiënt bent.
Ja.
Maar ook op het moment dat je niet de goede context vindt, op het moment dat je niet afrekent met je gevolgschade, op het moment dat je niet een bepaalde visie hebt op wat er in je hoofd en in je lijf aan de gang is, op het moment dat je het gewoon niet weet, dan is het ook echt storend en dan is het ook echt beperkend. En dan kun je je ook echt een patiënt voelen. Iemand die gewoon ziek kan worden van de muren en de grenzen en de tekorten waar hij continu tegenaan loopt. Andersom geredeneerd, op het moment dat het je wel lukt om je eigen gebruiksaanwijzing te ontdekken en te schrijven en te lezen en te hervinden. Op het moment dat het je wel lukt om gevolgschade een goede plek te geven en een mooie context te vinden, dan is dat ADHD-verhaal iets wat gewoon in je hele identiteit zit, wat een onderdeel van jezelf is en ja, dus gekenmerkt zou kunnen worden als een temperament. En dat, ja, dat was de inspiratie voor de ondertitel.
Ja, heel goed. Ja, ik kom aan het eind van onze aflevering. Dan is altijd mijn laatste vraag. Heb ik nog iets vergeten te vragen aan jou? Wat zou kunnen bijdragen aan de beeldvorming in positieve zin?
Nee, dat gevoel heb ik niet. Mocht mensen er voor hunzelf in de zoektocht niet uitkomen en ook met het lezen van het boek het gevoel hebben dat ze wel puzzelstukjes gevonden hebben, maar nog niet helemaal weten hoe ze die puzzel moeten leggen. Wij organiseren maandelijks trainingen waarin we gewoon met mensen aan de slag gaan om hun, nou ja, de kracht van ADHD te ontdekken. Als ze daar meer over willen weten, dan kunnen ze naar de website www.hoeraakhebadhd.nl. En dan kunnen we daaruit met elkaar aan de slag.
Frank, dat is een hele mooie afronding. Er is perspectief ook voor de mensen die geluisterd hebben. Er zijn voldoende tools, denk ik, aangereikt om mee aan de slag te gaan. En de uitkomsten daarvan, die heb je ook weergegeven. Dus ja, ik zou haast kunnen zeggen, pak die kans, mensen, luisteraars, want er is heel veel te winnen. Hartelijk dank voor je gesprek.
Heel graag gedaan.
De openhartigheid waarmee je dit met ons hebt willen delen. Ik zou je niet alleen willen bedanken, maar ook je vrouw.
Ik zal het zeker doorgeven.
En je goede vriend Jan van Oosten, want die hebben samen ook meegewerkt aan jouw boek. En ik heb het buitengewoon gewaardeerd dat je bij ons in de aflevering dit verhaal hebt willen vertellen.
Geheel wederzijds. Hartstikke bedankt.
Een goed weekend. En ik hoop je nog een keer terug te zien.
Komt goed.
Dankjewel. Heb je een idee hoe en met wie we de podcast aan het werk met ADHD verder inhoud kunnen geven? Dan nodig ik jullie uit om te reageren op info@aanhetwerkmetadhd.com. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.